Een hele goede middag. Welkom bij alweer de vierde aflevering van Security Talks. De talkshow gemaakt voor mensen met een hart met cybersecurity en gemaakt door mensen met een hart voor cybersecurity. De talkshow is zoals alle anderen 100% live en dat betekent dat u zelf kunt deelnemen. U kunt vragen stellen aan een van mijn gasten of u kunt deelnemen aan stellingen en ik hoop dat u dat veelvuldig gaat doen. Hoe dat precies in zijn werk gaat, dat gaat mijn collega Mick zo aan u vertellen. Vandaag gaan we het hebben over OT security. We gaan het hebben over OT security in de vitale infrastructuur en over OT security in de industrie. En dat doe ik niet alleen, dat doe ik met een groot aantal gasten en die ga ik graag aan jullie voorstellen. Welkom allemaal heren, weer allemaal heren vandaag. Matthijs, CIO, CISO van Vitens. Een korte introductie over jezelf.
Ja, ik ben Matthijs Zwart, ben verantwoordelijk voor cybersecurity en automatisering bij Vitens, het grootste drinkwaterbedrijf in Nederland.
Daar gaan we het zo over hebben. En dus ook IT en OT uiteraard.
Zeker.
Ja. En naast Vitens, je zit ook nog echt in dat Isaac Water actief.
Ja, ja. We werken als sector goed samen. Ja. En inderdaad in een verband waarbij we elkaar helpen in cybersecurity en dat is Isaac.
Kijk, daar gaan we het zo ook over hebben. En aan de andere kant van de tafel, Tijmen.
Ja,
Tijmen van Atos.
Ja, klopt. Ik zit bij Atos. Ik ben daar verantwoordelijk voor consulting binnen Benelux en de Nordics. En dan speciaal in de industrie manufacturing. En vanuit die hoedanigheid kom ik bij veel bedrijven die een strategie operationaliseren. En dan IT-implementatie daarbij doen of verbetering op de werkvloer doormaken. Dus de OT-omgeving. Ja, en dan kan je niet anders dan te maken krijgen met OT-security. Dus mijn tafel hier.
De samenvoeging met POTIF, dat is een interessante ontwikkeling voor jou.
Een welkom ontwikkeling.
Een zeer welkom ontwikkeling. Ja. Hartstikke leuk. En ook vandaag de dag een nieuwe sidekick. Voor het eerst in deze show en hopelijk veelvuldig. Sietse de Jonge.
Yes, ja, Sietse de Jonge, de security architect bij MOTIF. En je zei het al sinds kort bij Atos. En dat doe ik zowel voor het IT-domein als voor het OT-domein. En dat doe ik bij verschillende bedrijven.
Kijk, een goede sidekick. Een betere kunnen we vandaag niet hebben. Hey, we gaan beginnen en we gaan beginnen zoals altijd met het cybernieuws van de dag. Ja, Matthijs, het cybernieuws van de dag. Heb jij actueel nieuws of wat zijn eigenlijk de dingen die jou op dit moment bezighouden?
Ja, ik was vorige week bijgepraat door een Europarlementariër over nieuwe regelgeving. En gisteren viel dus ook mijn oog op een onderwerp wat daar besproken werd. Er is ook een persbericht uitgegaan. Dat Joint Cyber Unit wordt opgericht in Europees verband. En waarom is dat interessant? We hebben eigenlijk dreigingen die internationaal zijn. En die wij sowieso vanuit één bedrijf al niet kunnen oplossen. Laat staan vanuit één land.
Ja.
En het wordt hoog tijd dat we ook wat actiever worden. Niet alleen maar praten over cybersecurity in Europees verband. Maar ook echt wel een unit opzetten die wat Amerikanen noemen forward defense kunnen plegen. Dus net even wat actiever in de film zitten, zodat wij eerder weten wat er op ons afkomt.
En, kijk, en dat is dan ook weer een beetje per sector of is dat voor vitale
geheel? Nou ja, dit is natuurlijk gewoon breed. Hè? We weten dat er dreigingen zijn, wat ze dan noemen supply chain attacks.
Ja.
Dus de toeleveranciers van toeleveranciers waar de kwetsbaarheid in zit. Ja, en dan duurt het in het geval van een kwetsbaarheid die in de SolarWinds had 2 jaar voordat je erachter komt. Ja, hoe mooi zou het zijn als er toch ook een unit komt die daar veel agressiever op zit en dat het 2 dagen wordt.
Dat het 2 dagen wordt, ja. Ja. Ja, ja. En je werkt natuurlijk al heel veel samen, daar gaan we het zo over hebben. Maar dus nu vooral lokaal in Nederland of met je collega drinkwaterbedrijven en dan dus ook een internationale tak. Komt dat in Brussel?
Ja, wat ik naar begreep is die ENISA zit in Athene.
In Athene?
Ja, maar ik denk dat de cyber unit een kantoortje in Brussel wordt.
Nou, Athene klinkt ook leuk. Ja, ja dus interessant. Mooie ontwikkeling. Tijmen, jij nog nieuws van de dag?
Jazeker, als we het even over de politieke sfeer houden. Hè, mijn nieuwtje komt ook daaruit. Als je kijkt naar Biden, die was natuurlijk laatst op bezoek bij Poetin. En die heeft daar een lijst met 16 punten aangegeven. En die 16 punten is voor hem, zeg maar, vitaal. En als Poetin...
16 sectoren, sorry.
Als Poetin daar ook maar iets in een van die sectoren een cyberattack doet, dan hebben ze even een groot probleem. Nou kan je heel veel vinden van dat lijstje, los daarvan. Ja. Wat het interessante van dat lijstje is, die 16 sectoren, is dat we het dan niet alleen hebben over de energiebedrijven en de waterbedrijven, maar dat de maakindustrie, de manufacturers, daar ook op staan. En dat is wel weer boeiend. Helemaal als je kijkt naar mijn vak, hè, kijk naar de industrie. En ik krijg daar steeds meer te maken met de maakindustrie. En dit onderschrijft dat alleen maar. Nou, een ander rapport wat onlangs uitgekomen is dat je ziet dat er afgelopen jaar 300% meer cyberattacks zijn geweest op diezelfde maakindustrie, de manufacturers. En dat is natuurlijk een aanzienlijke toename. En als je gaat kijken waar dat dan in zit, hè, dan ja. Is 2/3 daarvan is vanwege het remote werken, dus medewerkers op afstand, dat extra kwetsbaarheden toevoegt. Of die value chain waar jij het over had, de supply chain waar je het over had. Waarin leveranciers van leveranciers via hun client portals toch binnen weten te komen op de een of andere manier. En daarmee al dan niet schade kunnen toevoegen.
Kijk.
Ja.
En dus, die lijst van Biden, die heeft Poetin meegenomen. En ja. Op het moment dat er toch vanuit Rusland hacks zijn die ze geassocieerden, dan komt Biden in actie.
Dan komt hij terug, ja.
Spannend, want ik kan me nog herinneren, joh, de volgende ochtend hadden wij heel veel IT-problemen in Nederland bij een aantal van onze klanten. Akamai-netwerk ging nooit eerder meegemaakt, gedeeltelijk onderuit. Was gelukkig vrij snel hersteld. Maar toen dacht ik ook even van, wacht eens even.
Ja, er gebeurt veel.
Dat is natuurlijk wel een daags nadat Poetin dat lijstje in ontvangst had genomen. Maar dit was in ieder geval geen cyberattack, heb ik begrepen achteraf. Nee. Maar wel ontwrichting.
Ja,
dus
zeker.
Ook de maakindustrie is dus kritiek voor Biden.
Ja. Zeker, ja.
Hey, en Sietse, jij nog nieuws van de dag?
Yes, ja. We kennen allemaal NL Alert. Eén keer per maand worden er opgeschrikt door de sirenes, een stuk OT. En sms'jes die door onze telefoons allemaal heel veel geluid beginnen te maken om ons te waarschuwen als er dreigingen zijn. En dan is het één keer per maand testen. Alleen afgelopen maand was het in Friesland, toen het systeem het had moeten doen, deed het niet. Er was een grote brand en duizenden Friezen moesten gewaarschuwd worden om eigenlijk in hun huizen te gaan vluchten. Alleen de computer, of de server die het bericht moest sturen, die was in onderhoud. Die kreeg een update.
Ik lees het net, de meldkamer in Drachten.
Ja, de meldkamer Drachten is blijkbaar één computer die voor heel Noord-Friesland de alerts moet versturen. En als die uitstaat, dan kunnen er dus geen alerts verstuurd worden als het nodig is.
Ze waren net onderhoud aan het doen. Dat is wel lastig, want je moet toch wel een keertje onderhoud doen aan zo'n systeem.
Ja, ja. Nou, daarom houden we met IT ook rekening mee van, is iets niet zo belangrijk? Is iets belangrijk of is iets heel erg belangrijk? NL Alert is toch een systeem wat, denk ik, heel erg belangrijk is.
Ja.
En dan is toch het middel, zet er een tweede server naast, zet er een derde server naast. Hè, als er eentje uitvalt of in onderhoud is of onbeschikbaar is, dat een andere de functie kan overnemen.
Ja, maar ja, het gevaar zit in een klein hoekje. Kan me een tijdje terug het netwerk van ProRail ook met een storing.
Het is ook een continue uitdaging om naar eigenlijk het hele netwerk te kijken. Want het hoeft maar één dingetje ergens uit te vallen waar je niet aan gedacht hebt, wat niet dubbel uitgevoerd is. En de hele keten werkt niet meer.
Ja, daar train je de mensen op, Matthijs.
Zeker.
Dus, ja. Dus volop oefenen.
Ja, maar op al die vlakken. Maar het belangrijkste is dat je niet alleen oefent of het misgaat, maar dat je ook in dat gaat nadenken. Kan ik zonder? Zijn er analoge alternatieven? En voor veel industrieën werkt dat niet, maar zo een als de onze, gelukkig voor een groot deel wel.
Ja, ik zit te denken dat de alerts kunnen natuurlijk inderdaad lokaal op je smartphone komen. En natuurlijk ook nog altijd die sirene voor.
Dat werkte dus niet. Maar ja, vroeger, als je denkt over alternatieven, vroeger reden ze ook met busjes rond met grote megafoons. En ja, die zullen wel allemaal die zullen niet meer beschikbaar zijn, denk ik.
Ja. Terugvallen op iets, of het ouderwets. Nou, ik kan me nog fietsen, volgens mij zover dat je zelfs tanks hebt of vrachtwagens die water kunnen rondrijden in noodgeval.
Zeker.
Ja. Hey, tot zover het cybernieuws. Wij gaan beginnen met het eerste onderwerp. Maar voordat we dat doen, hebben we weer een van onze relaties, een van onze gasten. Die heeft een stelling. En in dit geval is dat de Westerschelde-tunnel.
In de Westerschelde-tunnel hebben we veel OT-technologie. Denk aan pompen om lekwater af te voeren, sensoren voor de luchtkwaliteit, ventilatoren, een stilstanddetectiesysteem, camera's, brandblusvoorzieningen, een omroepinstallatie en slagbomen. Het beheer en onderhoud van deze apparatuur en het bijbehorende netwerk hebben we uitbesteed aan een aannemerscombinatie. Zij zijn verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de tunnel. Mijn vraag is, in hoeverre kun je OT Security uitbesteden aan een onderaannemer?
Kijk Mick, dat klinkt als een interessante stelling. Kun jij deze in de interactieve tool zetten?
Zeker, Bastiaan. Wij zijn heel benieuwd hoe de kijkers hier thuis tegenaan kijken. Daarom hebben we een stelling voor u en zijn wij benieuwd of die er eens of oneens mee bent. En de stelling luidt: OT Security kan je volledig uitbesteden. Laat het weten.
Kijk, daar komen we zeker zo op terug. En ik moet zeggen, ik ben een keer met Sander door die tunnel gelopen. Ze hebben één keer in de zoveel tijd hebben ze een onderhoudswindow. En dan zijn twee tunnels. Toen ze één tunnel dicht, dan gaan ze onderhoud doen. Ik was echt onder de indruk hoeveel technologie erin zit. Je ziet, het is een tunnel. Maar al die sensoren, als er rook komt, gaan de slagbomen dicht. Als de stoplichten. En echt heftig onder de indruk. Wat ze met een heel compact team inderdaad moeten beheren. En inderdaad ook best wel link als het fout gaat. Want ja, je zal maar midden in die tunnel, zal maar iets gebeuren. Dus een goede stelling en daar komen we zeker zo op terug. Maar we beginnen met Matthijs van Vitens. Vitens, grootste drinkwaterbedrijf van Nederland.
Ja.
Hoeveel water wordt er wel niet geproduceerd?
Oh jee, ja. Heel wat zwembaden vol, hè? Dus je denkt al gauw 360 tot 80 miljoen kuub per jaar. Ja. Voor jou thuis, denk aan zo'n 120 liter
per persoon.
Per jaar, of per dag.
En het zijn letterlijk zwembaden, heb ik wel eens gezien.
Ja, ja. Nee, maar kijk, de kwaliteit van het water wat we leveren is allemaal grondwater. Dus echt bronwater.
Ja.
Eigenlijk het lekkerste water ter wereld. En hier... IJsselstein is ook van Vitens.
Ja, ja.
En dat is, maakt er een goede gewoonte van. En ja, ik had het er net over met de tafelgasten. Weet jij wat een volwassen giraf weegt, Bastiaan?
Wat een volwassen giraf weegt? Ja. Nou, ik ben een keer in de dierentuin geweest. Dat is wel flink wat. Wat zal het zijn? 300, 400 kilo?
Ja, je dacht 1100 kilo, hè?
1100?
Ja, dus je hebt... zeg maar,
een giraf is 1100 kilo?
Ja, dus je hebt een ton aan product. Dat komt Vitens bij jou op de stoep brengen.
Ja.
En met een kwaliteit die bij wet eigenlijk hoger genormeerd is dan de voedselwarenwet. Hè. Dus zit hier beter water in dan wat je eigenlijk in de supermarkt kan kopen. En wat tik je af voor een ton aan product, namelijk 1000 kilo, een euro.
En een flesje spa?
Ja, goed, dat gaat dus gewoon 1000 keer over de kop.
Ja.
Dus ik zou zeggen, doe je voordeel mee. Geniet ervan zolang het kan. Ja.
Het is wel interessant, hè? Want daar sta je niet bij stil bij dat drinkwater. Maar jullie controleren dus continu de kwaliteit van het drinkwater.
Ja.
Dus je maakt het water als het ware schoon. Maar dat hoeft niet zoveel bij jullie, want het is al vrij schoon. Maar je controleert het en je distribueert het.
Ja.
En vervolgens factureer je het.
Ja.
Dat is een eurotje.
Allemaal, al die activiteiten, inclusief het ook nog eens een keer beschermen en cybersecuur maken. Allemaal voor een euro, voor 1000 liter.
Ja, dat is toch ongekend. Nou, dank je. Dat is, van dat eurotje inderdaad gaat er dan een heel klein percentage naar IT. En daar moet jij dan...
daar moeten we allemaal voor doen, ja.
Kijk, hey, en wat ik wel bijzonder vind en ook wel erg leuk vind, is jij bent zowel de CIO als de CISO.
Ja.
Dat zie je niet zo vaak, in één functie zit.
Dat klopt. Dat is natuurlijk in veel bedrijven gesplitst, omdat ze zeggen, je moet functiescheiding hebben. Je kan niet je eigen vlees keuren. Nou, in ons geval hebben we dat anders opgelost en hebben we gezegd, door een hele security board op te tuigen, waarbij meer mensen meekijken.
Ja.
En mijn twee rollen aan twee verschillende directieleden te laten rapporteren. Nou, is er afdoende functiescheiding gecreëerd.
Ja.
Maar het grote voordeel voor ons is, omdat wij geen commercieel bedrijf zijn. En dus ook niet een of andere prikkel is om heel snel even iets commercieels te doen en misschien de cybersecurity te vergeten. Is deze dubbelfunctie eigenlijk ideaal.
Ja.
Want ik ga namelijk ook over de architectuur. Ik kan zorgen dat het aanvalsoppervlak verkleind wordt en dat we degelijke spullen bouwen die eigenlijk secure by design zijn.
Ja, en zowel in IT en de OT. Dus de CIO gaat ook over het operationele...
Je ziet in die OT is juist heel belangrijk dat de mensen die echt weten waar ze het over hebben, dat die er ook operationeel bij betrokken zijn en overgaan. Maar architectuur, dat doen we allemaal uit één hand. En werken dan altijd toe naar iets wat
dat was al secure bij design is. Toen jij bij Vitens begon, toen was dat al zo ingeregeld.
Ja.
En dat ben je alleen maar verder aan het versterken.
Ja.
Hey, en Vitens is onderdeel van de vitale infrastructuur. De vitale infrastructuur van Nederland. Wat betekent dat eigenlijk? Heb je dan te maken met extra regels? Of,
Ja, kijk, waarom is dat begrip bedacht is het eerste. En er zit een nogal botte tweedeling in. Vanuit overheidswegen is gekeken hoeveel economische schade zou er zijn als er een bepaalde bedrijfstak uitvalt.
Ja.
En nog veel erger, en hoeveel doden gaat het kosten.
Ja.
En daar zijn die lijstjes uitgekomen. En daar is dan nog een linker en een rechter rijtje voor gemaakt. Hè? Dus
A en B.
Heel erg en B. En drinkwater staat dus in het lijstje A. Niet omdat het zoveel geld gaat schelen, want ik heb je net verteld, het is een eurotje voor 1000 liter.
Ja.
Maar wel omdat het natuurlijk gewoon je eerste levensbehoefte is.
Ja.
Het vitaal belang wat erbij hoort, heet dan lichamelijk lijden.
Maar dan is dus je hebt dus inderdaad de dreiging, er is geen water, dus je doet de kraan op, er gebeurt niks. Dan heb je eventueel die vrachtauto's klaarstaan om alsnog zeg maar een grote tank met water rond te rijden in de woonwijk. Maar natuurlijk inderdaad ook de kwaliteit van het drinkwater.
Ja, dus we moeten ook garanderen dat je er gezond bij blijft.
Ja. Ja, want dat brengt mij op een interessante, ga ik even een sietsen. Sietsen, we hebben natuurlijk een aantal cyberveiligheidsincidenten de afgelopen periode gezien. Er was er één in Florida. Die raakt precies dit vitale proces aan. Kun je daar ons iets meer over meenemen?
Yes, er was iemand, een hacker, die had zich onbevoegd toegang verschaft tot het OT-systeem of het industriële systeem van een waterzuiveringsinstallatiebedrijf in Oldsmar, dus een klein plaatsje in Florida, in de Verenigde Staten. En hij probeerde daarom heel veel chemicaliën toe te voegen aan het water. Dus 100 keer de hoeveelheid die het normaal moet zijn. Door een oplettende medewerker is dat...
En wat als het dus te veel in het water komt, dan is die kwaliteit niet meer goed. Dat zou dus inderdaad letterlijk levensbedreigend kunnen zijn. Of in ieder geval...
Absoluut. En dan wil daar ook eigenlijk niet over speculeren wat er kan gebeuren. Maar er kunnen hele vervelende dingen gebeuren. En hoe dit nou heeft kunnen gebeuren, er stond op die computer waar die chemicaliën toegediend konden worden, stond de applicatie TeamViewer. TeamViewer, dat is een programma dat je in staat stelt om van afstand een computer te besturen. Alsof het ware je erachter zat.
Ja.
Nou, eerst even naar de conclusie. Gelukkig is er uiteindelijk niks ernstigs gebeurd, omdat een oplettende medewerker, die zag een muis bewegen op het scherm. En die zag dat er instellingen aangepast werd. Dus dat
was het zo? Ja,
dat is dus echt met dat programma. Je ziet dus letterlijk iets bewegen. Alleen de persoon die dat doet, zit niet achter die computer. En hij heeft het gelukkig terug kunnen draaien. Maar er waren een paar opvallende dingen. Dus één, alle computers die toegankelijk waren over het internet, wat je eigenlijk al niet wilt binnen het industrieel domein, hadden hetzelfde wachtwoord. Er was niet zoiets als een firewall. Er komt ook nog eens een keer bij dat er geen multifactor authentication was. Dus naast een wachtwoord nog een ander middel. En dat TeamViewer al een half jaar eigenlijk niet meer gebruikt werd binnen het bedrijf.
Maar het stond er nog op?
Het stond er nog op.
Jemig, hoeveel pech kun je hebben? Is dit, Martijn, dit heeft jouw aandacht zeker ook gehad, schat ik zo in.
Ja, stond er ook het woord water in dit begrip. Dus sowieso. Ja. Nee. Ja, helder. Maar dit had natuurlijk al eigenlijk de kwetsbaarheden die hier opstonden, Sietse, die waren al op de bril. Ik denk nog ver voordat het gebeurd was.
Ja.
Nou, dan is het natuurlijk mooi als je het hebt gedicht nog voordat het bij een ander gebeurt, hè?
Ja,
het is zeg maar zoals Johan Cruijff zei, voor ik de fout maak, maak ik hem niet.
Maak ik hem niet, nee.
Dus dit stond al dicht, nog voor we het wisten, ja.
Maar ik zit even te denken, wat Oldswater heette dat dorpje, geloof ik, waar dat gebeurde. Of ergens in bij Florida.
Ja.
Het is natuurlijk een heel klein bedrijfje waar waarschijnlijk... De drinkwater in Nederland... Ja, Vitens, jullie hebben natuurlijk een grote organisatie. Maar in Amerika heb je dus nog drinkwaterbedrijven met...
Ja, naar ik begreep 52.000 of zo in Amerika. Dus het is
15.000 zelfs maar.
Ja, oké. Okay. Nou,
ja, dus het is een drinkwaterbedrijf, heel klein.
Ja, dus je hebt de kleintjes en je hebt grote.
Ja.
En wat denk ik in Nederland gewoon goed geregeld is, dat we ook konden blijven herinvesteren.
Ja.
En dan nog zie je dat er in zo'n OT-domein heb je legacy.
Ja.
Spullen gaan langer mee. En als je dan nog minder geld over hebt om te herinvesteren, en dan doe je dan echt op leidingen die lekken en weet ik veel wat. Dan kan ik me voorstellen dat zo'n IT-club misschien wat niet helemaal goed gefund is. Ja, dan krijg je dit soort omissies.
Ja, Maar ook weer, wat ik wel interessant vind bij deze, is natuurlijk in eerste instantie, je komt via de IT, in dit geval de teamviewer, kom je binnen.
Nou, in dit geval was dat zelfs gewoon direct op het industriële systeem.
Direct op het systeem zelf.
Ja.
Kijk. Jongen. Hey, bij Vitens is het natuurlijk wat groter. En daar kan ik me voorstellen dat je wat meer tijd hebt en rust hebt om dat allemaal uit te zoeken, om dat te voorkomen. Maar je hebt in Nederland ook te maken met, de vitale infrastructuur heeft te maken met de wetsbeveiliging van netwerk en informatiesystemen. Kortweg WBNI.
Ja.
Wat betekent dat nou voor een bedrijf als Vitens?
Nou ja, dat betekent dat, dat je moet garanderen dat je aan de wet voldoet. En normaal zeg je, security is iets waar je vooral kijkt naar welke risico's wil ik afdekken. En dat is heel mooi, hè? Maar iedereen kan natuurlijk voor zichzelf zeggen, hoe duid ik mijn risico?
Ja.
Nou, op het moment dat dit een belang is wat echt gewoon een nationaal belang is, dan wil je niet dat het een individuele inschatting is van een directie en een CISO. Maar dan kan je ook garanderen dat je er een minimum eis aan stelt. En dat doet die WBNI voor zo'n vitale sector.
Dus het is niet een self-assessment?
Je moet zorgen dat je aan een set aan regels voldoet.
Ja.
En dat heet dan weer compliance.
Ja.
En daarmee garandeer je in ieder geval dat je met z'n allen hetzelfde minimumniveau haalt. Er stond één onderdeel in de WBNI. Ik geloof artikel 7, die zei dat je passende maatregelen moet hebben afhankelijk van je eigen risico-inschatting. Ja, dat was toch een beetje mistig.
Ja, wat
want
is passend?
Want dan zeg je, ja, wat is precies, hè? En een term wat er ook dan bij hoort is goed huisvaderschap.
Ja.
Ja, dat kan je natuurlijk, dat was een beetje te vrij interpretabel. Dus daar is voor de onderdelen die vallen onder het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat,
ja,
is er ook een uitbreiding gekomen in de vorm van een ministeriële regeling.
Ja.
Nou, en dat zal je als securityman, dan zie je erboven zie je een kopje staatscourant. Ik had er met Sietse over nog net in het voorgesprek. Ja, daar staan toch ook gewoon mooie Engelse termen in, hè, als die we uit de security kennen. Dat is gewoon een mooie set aan strakke maatregelen die we graag willen zien bij bedrijven zoals de onze. En ik denk dat het alleen maar goed is.
Ik denk dat het ook goed is, maar het is ook wel gelijk een dilemma. Dus als je zegt van ik focus alleen maar op die compliance, tick in de box. Ik heb die maatregelen gedaan. Je moet ook zelf bewust blijven dat je niet zegt operatie geslaagd, de patiënt overleden.
Nou ja, dat zeg je goed. Kijk, maar als je zo in de film zit, dan is het maar goed dat er een minimumlijst was. Hè?
Ja.
Want als dit jouw grondhouding is, dan deed je überhaupt niet zoveel.
Ja.
En inderdaad, kijk, als ik voor mezelf spreek, ik ga niet alleen maar tikjes geven in een compliance lijst en daarna vrolijk slapen. Daarna begint het werk pas natuurlijk.
Ja. Oefenen, toetsen.
Precies, maar ook vooral zelf scherp blijven over waar denk je dat jouw kroonjuwelen zitten en hoe je ze natuurlijk gewoon kan beschermen.
Kijk, daar gaan we het zo even over hebben. Maar Mick, volgens mij is de eerste vraag al binnengekomen, of vragen, want ik zie zoveel geknipper op het scherm.
Ja, we hebben heel veel vragen die we moeten krijgen, waaronder van iemand die graag anoniem wil blijven. Hij of zij vraagt, we hebben het over IT en OT security, maar is daar wel een grens tussen? Waar stopt OT en begint IT?
Nou, dat vind ik eigenlijk wel een vraag voor zowel Matthijs als Tijmen. Maar, Tijmen. Ja, is er wel een grens tussen IT en OT?
Ja, daar is zeker nog een grens. En die zie je nog zeker terug in de markt ook. Je ziet wel dat die enorm aan het vervagen is. Hè? Dus je ziet nu gewoon dat bedrijven die infrastructuren met elkaar gaan verbinden. En dat daarmee de grens aan het vervagen is. Terwijl het tegelijkertijd, hè, nog steeds netwerken zijn die afgezonderd zijn, afgesloten zijn van het publieke domein, om het zo maar te zeggen. Dus daar blijft wel
het internet.
Knip. Het internet, ja. Dus daar blijft de knip, maar hij is gescheiden, wordt steeds geïntegreerder.
Maar dan zit ik even te denken aan Sander van de Westerschelde-tunnel. Ja, die stelt natuurlijk de vraag van in hoeverre kun je het uitbesteden. Die beheerder zit wel weer op afstand te werken. Of die onderaannemer die slagbomen daar beheert.
Ja, en daar wordt het natuurlijk heel boeiend. Hè? Ja. Want het hele infrastructuur daarachter, dat kan je uitbesteden. Ik weet nu niet wat er uit de stelling komt, zullen we het zo wel over hebben, denk ik. Maar die zou je theoretisch gewoon makkelijker naar uitbesteden. Wat boeiend is hoe ga je met die signalen om? Hè? Want even, daar hebben we het ook over. Al die alarmbellen die straks in een tunnel gaan. Hè? Dus stel, er is rook.
Ja.
Dus er staat een auto in de brand of iets ergens. Die slagbomen gaan dicht. Maar de brandweer wil erin. Hoe zet je het dan weer open? Dus hoe interpreteer je al die signalen tegelijkertijd? En hoe weet je dan wat je daarop moet uitbesteden? En ik denk dat als je dat bij specialistische partijen onderbrengt, dat je dat best goed voor elkaar kan krijgen.
Ja, ja, ja. Hey, en ziet ze IT, OT, maar je ziet natuurlijk ook steeds maken slimme OT, IoT. Nou, is misschien een beetje een definitiekwestie, maar jij bent toch een beetje de denker hier in het team.
Ja, dank je
als je
ook.
Nou de IT, OT, IoT, zie je daar een soortgelijke aanpak als het gaat om cyberveiligheid? Of zien we heel duidelijk verschillen?
Ja, ja, belangrijk. Op het moment dat je iemand met OT of van OT-achtergrond praat, het allerbelangrijkste wat hij zou zeggen is: het moet blijven draaien. Het water moet uit de kraan blijven komen.
Ja.
De dijk moet dicht of open of enzovoort. Integriteit is dan ook heel erg belangrijk, want nou, als het gaat van er komt water, komt er wel echt water uit de kraan, hè? Dus kan ik de data vertrouwen die ik zie? En wat we binnen IT heel erg belangrijk vinden, de vertrouwelijkheid. Ja, tenzij je misschien het recept van Coca-Cola moet verdedigen, is dat een stuk minder van belang. Dus waar het binnen IT dus echt om gaat, om vertrouwelijkheid, integriteit en dan misschien beschikbaarheid.
Is het hier beschikbaarheid en integriteit?
Is het echt andersom?
Ja, en die OT-sensoren niet aan het internet hangen. Maar ik zit nou te denken, jij zegt maar nog integriteit. Ik zat natuurlijk in mijn hoofd met beschikbaarheid. Maar integriteit, als natuurlijk zo'n sensor de verkeerde waarde geeft, dan kun je dat ook interpreteren als een risico. Het water is schoon terwijl het niet schoon is of net andersom, ja.
Absoluut.
Matthijs, hoe kijk jij naar dat punt?
Ja. Nou, traditioneel, kijk, terugkomen op je vraag. Traditioneel is natuurlijk, zijn het gewoon vaak het is mensenwerk. Hè? Dus je hebt verschillende afdelingen. Productieafdeling waar dan zoetjes aan steeds meer automatisering bij komt. En een kantoorautomatiserings-IT-club die zorgt dat iedereen computertjes werden. En iedereen ontwikkelt zich steeds verder.
Ja.
En wat in ieder geval belangrijk is, is dat de onderliggende technologie gaat steeds meer op elkaar lijken. Dus vanuit die hoek kan je zeggen, ja, het groeit echt naar elkaar toe. Maar het voornaamste van een OT-applicatie is dat die ook echt iets doet met de fysieke wereld. Dus je moet weten, wat is dat dan?
Ja.
Dus er komt allerlei data uit en er komen signalen uit en er gaan toeters en bellen af. Maar in die end moet je daar gewoon vooral een ploeg hebben zitten die het hoofdproces kent. En precies weet dat wat belang is. En ook weet wat je wel en niet kan maken. Dus ik denk dat beide stellingen zijn waar. Hè. Dus IT en OT zijn onder de motorkap straks echt hetzelfde. Maar de gespecialiseerde kennis van je hoofdproces versus misschien iemand die in een financieel systeem werkt of zo. Hè, dat is niet zomaar te mixen.
Nou, daar ben ik wel nieuwsgierig bij een Vitens. De IT en de OT, dat integreert, hè? Dat gaf je al aan. Dat speelde al een tijdje en dat is alleen maar nog belangrijker. Dat betekent dus dat je ook leert van elkaar. Want de IT is natuurlijk anders van origine.
Ja, wat ik merk bij OT is dat dat wordt vaak samen opgebouwd met fysieke infrastructuur. Hè? Dus je bouwt een fabriek en er moest ook nog iets van besturing bij. En de hele change management cyclus van fysieke infrastructuur is veel trager.
Ja.
En zo'n lifecycle management programma gaat dan over meerdere jaren heen. En dat kost dan heel veel miljoenen.
Ja.
En dat ging jaren goed. En inmiddels zie je uit die hoek dat men er toch wel mee worstelt. Dat misschien de assets niet meer 20 jaar meegaan. Maar dat ze na 5 jaar een keer vervangen moeten worden. En vanuit een IT-hoek is dat natuurlijk gewoon kaasje. Dus elke week een patch draaien en veel kortcyclischer een controle krijgen over je change management. En dat is ook een schade en schande proces geweest. Wij hebben vanuit zo'n IT-hoek, daar waar je het niet goed kreeg, krijg je storingen. En ga je het bezuren met availability. En dus uiteindelijk, soort Darwin, degene die dat nooit onder de knie kregen, die kregen een ander baantje misschien. Hè? Dus je ziet dat daar veel meer eigenlijk procesgang is geoefend op change management.
Ja, hey, en die integratie IT-OT, hè, dat zie je dus meer en meer. Dat komt denk ik bij jou zeker zo ook aan het woord. Maar ik zit even te denken, kun je nog stellen dat de OT überhaupt nog functioneert zonder IT? Stel calamiteit.
Nou, ik hoop het wel. Kijk, dat is natuurlijk een kwestie van hoe je architectuur opzet. Hè. Dus als jij nu zegt, ik wil spotgoedkoop een productielijntje hebben en ik ga er allemaal geen geld aan uitgeven, dan zou je mee weg kunnen komen dat je het met een wat goedkopere applicatie een huistuin- en keukenapparatuur aan laat sturen. Maar, ja. maar zo doen wij dat niet en zo doen de meeste fabrieken dat ook niet. Dus je bouwt daar lagen in op, waarbij de onderste laag, die ook echt aan de fysieke, aan het fysieke domein vastzit, dat die zelfstandig kan blijven draaien als alles erboven uitgevallen is. En dus het is eigenlijk in die zin niet een soort wet van mede en pers. Het is meer een architectuurkeuze hoe je wil dat het werkt.
Ja, ja, ja. Perdue-model. Goed onthouden, hè? Dus dat is dus eigenlijk de onderste lagen, die moet je eigenlijk tot op volledige zekerheid onder controle hebben en bij wijze van spreken op handbediening.
Ja.
Ja.
Sensor tot die tenen.
Ja. Hey. Tijmen.
Ja. Nou ja, wat boeiend is, nog is je wil dat die fabriek zeg maar zelf kan blijven draaien, ook al ligt het internet eruit. En ja, dat moet kunnen, maar toch zit je daar ook weer met een keten aan vast. Hè? Dus als een printer hangt meestal aan een netwerk. En als een printer er niet uitkomt in je OT-omgeving, is dat best kritisch. Kan je productie stoppen, zeg maar. En dat hebben wij natuurlijk met onze eigen computers ook. Maar dan is het niet zo heel erg als een printer die iets later uitkomt. Hoe ga je daar dan mee om? Ook even de keten in de fabriek, zeg maar, in jullie domein. Hebben jullie dat ook?
Ja, zeker. Kijk, de Vitens is in die zin een heel bijzonder bedrijf. We hebben zeg maar zo'n ongeveer 100 zuiveringen. Dus het is eigenlijk al heel lokaal water wat je drinkt. En daarmee heb je in ieder geval het systeemrisico wat gespreid. Dan kunnen die waterzuiveringen ook zelfstandig draaien.
En de een kan het dus van de ander overnemen?
Ja, dus er zijn gebieden waar dan meer op aangesloten zijn. En dan, als er eentje uitvalt, dan neemt de rest het over. Water is ook in die zin bijzonder. Je kan het product opslaan. Dus energie is veel lastiger op te slaan. Hè? En telecom, dat heb je hiervoor ook wel eens gedaan. Kan je ook niet opslaan. Dus daar is een verstoring in het primair proces direct een klantverstoring. Daar zit op het moment dat bijvoorbeeld een zuivering uit zou vallen. Dan heb je altijd nog een... vroeger had je meer watertorens. Hè? Daar zijn we van afgestapt. Maar we hebben altijd een Rijnwaterkelder, zoals dat heet. Hè? Waar het schone water in zit. Dus dan heb je een klein buffertje.
Ja, een klein buffer. Dat is een flinke buffer. Hè,
je kunt niet in één keer opdrinken. Maar een hele stad kan een hele hoop wegverbruiken. Ja. Ja, en zo zie je dat naarmate de tijd voortschrijdt, heb je andere maatregelen nodig. Bij wet hebben we bijvoorbeeld ook altijd, stel dat stroom uit zou vallen, hebben we altijd voor 10 dagen diesel in de tank. Voor de noodaggregaten. En zo houden we dat dan in de
Je merkt het al, dat je op die OT zit, heb je continu nagedacht van wat if, what if. Dus alle scenario's zijn doordacht. En ik zit te denken, er komen nog meer vragen binnen en de poll, Mick. Heb jij nog, laten we eerst nog even een vraag doen.
Nee, we hebben geen vragen meer binnengekregen die hierop aansluiten. Maar inderdaad wel de uitslagen van de poll. We hadden namelijk voor onze kijkers de vraag gesteld, of de stelling. OT security kan je volledig uitbesteden. En het valt wel op dat ruim 76% het oneens is met deze stelling.
Dus je kunt het niet volledig uitbesteden. En dan zit natuurlijk, het zit hem in het woord volledig, denk ik, Matthijs.
Ja, dat denk ik wel, ja. Nee, kijk, uitbesteden, het klinkt altijd alsof dat één keuze is. Hè? Make or buy, hebben ze altijd gezegd. Ik denk je sowieso als bedrijf tegenwoordig, wat je ook doet, je moet altijd bescheiden zijn. Want je zit altijd maar gewoon in een hele lange keten met toeleveranciers. Dus eindverantwoordelijkheid kan je niet uitbesteden. Accountability.
Ja.
Maar onderdelen wel. En zelfs als je denkt dat je het niet uitbesteedt, zitten er altijd nog wel leveranciers achter je leveranciers. Dus wat hier volgens mij het grote verschil is, het zijn de beheersmaatregelen voor daar waar je management verantwoordelijk voor bent, zijn weer anders dan beheersmaatregelen waar je inkoop verantwoordelijk voor bent. En beide moeten wel een goed antwoord zijn op dezelfde risicoanalyse die je hebt gedaan.
Ik kan me voorstellen dat jullie nog keuze hebben omdat jullie wat groter zijn. Maar zo'n klein bedrijf is in Amerika met 15.000 water van 15.000 mensen zelf doen, is geen optie.
Nee, dus dat klopt. En wat ik zei, hè, er wordt aan de Europese regelgeving gedraaid. Dus het zal me niks verbazen als datgene waar Vitens nu onderdeel van is, vitale infrastructuur, dat op termijn er steeds kleinere bedrijven ook ondergeschaard worden en gewoon aan de wet moeten gaan voldoen.
Ja.
Nou, dan ben je dus, omdat je zo'n bedrijf bent en je bent aangewezen als vitaal bedrijf, en misschien maar een hele kleine IT-afdeling hebt, moet je toch aan de wet voldoen. Dus je bent dan eindverantwoordelijk, maar je zult toch je moeten gaan leren aanpassen en zorgen dat je kunt vertrouwen.
Nou, dat wordt nog een hele uitdaging voor Sander van Westerschildertunnel. Maar dat gaan we misschien wel eens een keer de volgende keer vragen. Ik had nog een hele andere. Jij zegt al van inderdaad van we hebben allerlei scenario's klaar liggen aan het oefenen. Isidor.
Ja.
Dat is natuurlijk de grootste cyberoefening in Nederland. Vitens ook geparticipeerd in Isidor.
Ja, we hebben echt enthousiast meegedaan met de sector.
Ja.
En wij zelf dus vanuit de sector hebben ook zelfs iemand in het redteam geleverd.
Oh,
die kijkt denk ik nu ook mee, hè. En die zit daar te gniffelen. Maar ja, die heeft dus alle spelkaarten, de zogenaamde injects, verzonnen.
Oh, hij had meerdere injects.
Ja. Dus dat is, het was een oefening die voor in ieder geval de deelnemers zoals wij dat waren. Ik geloof richting de 90 partijen in Nederland. Met een mannetje van 1500 tot 2000 die daar echt actief in participeerden tegelijk.
Ja.
En wij in de sector kregen dus ook een heel aantal van dat soort kleine beetjes informatie toegespeeld. Zoals dat dan ook gaat in een echt scenario. Ja, dan moesten we met de calamiteitenorganisatie mee gaan oefenen. Wat doe je dan?
Ja. Ik hoor nu al een beetje uit jouw woorden van het besluiten terwijl je niet alles weet, is natuurlijk is hier het dilemma.
Ja, en
want je moet besluiten.
Ja, dat is dus, ja, dus ik zelf ook, hè.
Ja.
En wat je daar dan van leert, is datgene wat je van tevoren hebt bedacht en een paar keer hebt geoefend, durf je ook met veel vertrouwen meteen uit te voeren.
Ja.
Dat is eigenlijk de les en die kan ik iedereen wel meegeven.
Dus dat is de lessons learned, kijk.
Dat is de lessons learned, ja.
Nou, ik vind dat wel een mooie afsluiten van het eerste gedeelte rondom Vitens. Maar we gaan zeker nu ook met Tijmen dan in gesprek. Wat kun je nou precies doen? Pak je zoiets aan? En ook hier geldt, voordat we dat doen, we hebben weer een stelling. En deze stelling is van Jan Nienhuis van Stedin.
OT en IT convergeren in hoog tempo. Slimme apparatuur levert steeds meer data die worden verwerkt en vervoerd met IT-technologie. Intelligent sturen met algoritme, zelfs real-time, is mogelijk. OT en IT kunnen dus niet meer los van elkaar worden beschouwd. Daarom is een integrale OT en IT-omvattende security-aanpak noodzakelijk.
Nou, Tijmen, daar gaan we het zo over hebben. Maar dit is ook weer een mooie stelling, Mick. Kun jij deze stelling weer aanbieden?
Ik ben benieuwd hoe onze kijkers hierover denken. En de stelling luidt: OT en IT security vereisen een integrale security strategie. Bent u het hiermee eens of oneens?
Nou, daar gaan we het zo zeker verder over hebben. Maar hier nogmaals welkom aan tafel, Tijmen. Het of consulting voor de industrie. Het betreft de Nederlandse maakindustrie of de internationale maakindustrie. Kun je iets meer over je werk vertellen?
Ja, natuurlijk. Wat ik in het vorige gesprek hier ook al zei. Het is Benelux en de Nordics. Waar we het nu over hebben is met name even specifiek Nederland.
Ja.
En ik zie eigenlijk klanten en organisaties naar mij toe komen met een drietal vragen platweg. Eén is de IT-integratie, dat zou zij ook al zeiden. Hoe controleer je nou en hoe manage nu je IT-omgeving, maar ook je IT- en je OT-omgeving? Dus dat is één. En hoe doe je dat nou efficiënter en effectiever? Twee is, hoe spring je nou in op de veranderingen van de markt? Hè? Dus daar moet iedereen naar een smart factory toe. Dus ze moeten nieuwe producten sneller kunnen invoeren. Ze moeten compliant zijn. Ze willen klantresultaten sneller in hun maakproces hebben. Dus een integratie daarvan.
Maar bedoel je dat? En dat is toch IoT, smart? Dan denk ik meer aan van we geven het een IP-adres en dan houden.
Nee, het gaat nog wat verder dan
dat.
IoT is wel een belangrijk aspect erbij. Want IoT is het koppelen van internet aan dingen. Dus sensoren koppelen aan en op basis van die gebruikersgegevens of gegevens iets doen. OT is echt de werkvloer, zeg maar, waar daar toch wel nuanceverschil in zit. Maar het is in ieder geval het anders inrichten van.
Ja.
En wat je daarbij ziet is dat het is het koppelen van. Hè? Het hoofdproces heb je en die is altijd leidend. Die moet ook altijd leidend zijn. En daar koppel je dan mensen aan en assets aan. En dat zijn dan die IT-assets, maar ook je OT-assets. Hè? De machines op de werkvloer, de pompen, de kleppen, de loopbanden, noem alles maar op. Dus dat is één. Maar door dat te koppelen introduceer je ook nieuwe kwetsbaarheden in je proces. Hè? Dus die moet je beveiligen. Nou, security, dat is dit onderwerp. Het derde thema waar ze met mij komen is echt security. Dan is er een dreiging van een aanval of er is een aanval. En hoe kan je dat nou voorkomen? Hoe kan je nou mitigeren? En hoe moet je jezelf organiseren, inrichten, zodat je veilig bent, tussen aanhalingstekens. Dus dat zie je. Als je dat wil doen, zijn dat vaak grootschalige programma's. En dan is het geen geheim als we zeggen dat grote projecten, programma's, hebben McKinsey ook onderschreven, dat 30% daarvan maar succesvol is. En dat is wel heel weinig en dat is echt wel zonde van je investering. Dus waar je eigenlijk naar moet kijken is van hoe komt dat dan? En dat blijkt vooral omdat de use case, de oplossingen voor problemen, niet goed zijn gedefinieerd en geclassificeerd. En het tweede aspect is het stukje last mile knowledge. Dus je IT-kennis, je OT-kennis en je security-kennis. En daar komt weer die integrale aanpak naar boven. Nou, de verschillen daarvan en de karakteristieken daarvan, die hebben we al een beetje besproken. Dus die ga ik niet nog een keertje herhalen.
Maar ik merk dus, je kwam net met dat nieuws van Joe Biden en zijn lijst, dat die maakindustrie ertussen zit. Maar ik hoor je ook wel een beetje zeggen, het is nog een beetje in het land der blinden, is één oog koning. Dus de kennis in die hele over OT-security, is het in de industrie ook nog wel iets wat erachteraan hobbelt?
Nou, of het erachteraan hobbelt, weet ik niet. Wat je in ieder geval ziet, is dat de dreiging enorm toeneemt.
De dreiging neemt toe, ja.
En dat
heeft Joe Biden ook onbekend. Ja.
Precies. Dus die. En iedereen is natuurlijk hartstikke slim. En de attackers zijn nog slimmer dan dat wij zijn. Dus het zal nooit ophouden.
Ja.
Dus daarom is het ook goed dat Motive er is en dat wij er zijn. En aan andere bedrijven, dat je daarop kan inspelen en zo'n stapje voor kan blijven.
Maar ze kiezen er dus wel zelf voor. Hè? Dus bij Matthijs heb je natuurlijk de WBNI en de toezichthouders. Dit is puur iets wat je natuurlijk als industriële omgeving... Ja, het is puur commercieel. Jij wil je fabriek laten draaien.
Maar of het commercieel is, dus ook het overleven van. Hè? Want als je niet meegaat als organisatie in je hele inspringen van de markt, dan besta je straks ook niet meer. Dus het moet. En het kan ook heel goed. Het kan ook echt heel goed. Maar dat is wel security by design, wat jij ook al zei. Dus dan moet je wel echt dat aspect goed meenemen. En dat is weer een cruciaal stap als je gaat kijken naar wat wil je dan bereiken als bedrijf. En hoe wil je dat gaan implementeren, hoe wil je dat gaan realiseren. Dan begint het al vaak in het voortraject. Waar je echt als organisatie een probleem hebt, wat het dan ook mag zijn. Een efficiëntie of een cyberattack wat je wil voorkomen. Je moet altijd naar die driehoek gaan, IT, OT en security. Hè? Want dat zijn gewoon die drie dimensies die verschillende karakteristieken hebben die je samen moet brengen. Dus er moet iemand bij zijn die dat goed kan begeleiden en die daar een goed het hoofdproces kan blijven volgen. Hè? Waar liggen dan echt je kwetsbaarheden?
Ja.
Waar vind ik dan alle assets die ik moet beveiligen? Waar zit dat dan in mijn IT-systemen daar? Waar zit dat bij mijn mensen die ik moet opleiden zodat ze niet zomaar meer stiekem een USB-stickje ergens instoppen? Noem alles maar op. En die heb je vanaf het begin af aan nodig. Bij het identificeren van oplossingen. Bij het klassificeren van die oplossingen. En vervolgens het realiseren daarvan.
Maar ik zit dan even te denken. Die driehoek waar je het over hebt. Met, je zei de IT, de OT.
Security.
En de security. Ja. En de business drivers in het midden.
Die zit in het midden, ja.
Die business die wil vooruit. Die wil snelle auto's produceren. Meer koffie branden.
Veilig zijn.
Veilig zijn. Daar zitten dus best wel wat tegenstelde belangen. Snelheid en wendbaarheid wil die business. En jij zegt, ik kom dan binnen en dan zet ik die drie bij elkaar en dan gaan we een plan maken.
Ja, en dan zie je dat als je ze bij elkaar zet en je hebt dat hoofdproces voor ogen en je hebt het einddoel voor ogen, dat je toch tot die resultaten kan komen. Want wat je doet is, je neemt niet het probleem wat er hier ligt, hè, van ik moet mijn netwerk beveiligen. Dat is niet het probleem wat je wil oplossen. Ja, is wel het probleem wat je wil oplossen, maar je wil een groter probleem oplossen, samen oplossen. Dus je moet het met z'n allen doen. En als je dat met z'n allen doet, hè, IT, OT, security, business in het midden, ga je met z'n allen tot oplossingen komen die je trapsgewijs in kleinere projecten kan gaan doorvoeren. En daarmee buy-in krijgen van iedereen, budget krijgen van iedereen, funding krijgen van iedereen en je resultaten boeken en schalen.
Jij noemde net iets van een tegenstelling. Dat wordt heel vaak zo gezien van, nou, als je security moet toepassen, dan remt dat de business. En dat is een tegenstelling waar ik het heel erg mee oneens ben. Zelfs, stel, je doet helemaal niks aan security. Prima, dan staat morgen je product klaar. Ligt, 1 minuut later ligt je fabriek plat, omdat het helemaal gehackt is. Ja, waar is je snelheid dan? Waar is je product dan? Ben je nog steeds uit de markt? Zijn business en security en IT, OT, alles moet met elkaar samenwerken. En als je er zeker aan met de goede startblokken begint, dan is niks een belemmering.
Ja, maar iedereen heeft ook hetzelfde doel voor ogen. Het gaat allemaal om die business continuity. En de security mensen willen dat ook. En de OT mensen willen dat ook.
Maar dan kan ik me wel voorstellen, in de industrie, daar heb je natuurlijk vaak niet te maken met alleen nieuwe machine of iets nieuws. Daar heb je natuurlijk met name te maken met een wereld van grote kapitaalrijke investeringen die je niet zomaar 1, 2, 3 afschrijft. Dus je hebt daar misschien nog wel meer, nou dat weet ik niet, maar in ieder geval te maken met een heel hybride omgeving. Ja, met IT die misschien niet helemaal op en top is, het netwerk. Oude machines, nieuwe machines.
Ik zeg niet dat het makkelijk is. Nee. Dat is weer een ander ding. Nee, eens, hè, want in die fabrieken, nee, het lifecycle is lang, hè, want kapitaalintensieve goederen.
Ja.
Dus ook hele verschillende categorieën machines staan daar, van heel oud tot heel nieuw. Lifecycle, noem alles maar op. Dus dat is een enorm verschil. En in een gemiddelde fabriek zijn ongeveer 200 apparaten. Nou ja, ik ken weinig fabrieken die echt van al die 200 precies weten wat het is, hoe ver ze staan, welk patchniveau, welk. Die komen gewoon niet zoveel voor. Dus daarom is het belangrijk dat als je zoiets gaat doen, dat je inderdaad die mensen van het hoofdproces weet. Hè, dat die weten precies wat er wel is en niet zit. En als je dat niet weet, ja, zorg ervoor dat je gaat rondlopen, gaat kijken wat er speelt. Dat je de connecties over en weer gaat bepalen. Zodat je echt een goed beeld hebt bij wat er speelt, wat wil je verbeteren en hoe ga je dat bereiken.
Ja. En maak je dan die verbeteringen, ik zit even te puzzelen, hè. Is dat nou een aanvullende veiligheidsdienst rondom wat je al hebt? Of ga je dat koppelen aan de vernieuwingen en de verbeterprogramma's zelf? Want security by design is natuurlijk de utopie, maar ik zit te denken, dat is in de praktijk natuurlijk niet zo 1, 2, 3 mogelijk.
Nou, meer dan je denkt. Meer dan je denkt. Dus dat is het goede nieuws ervan.
Ja.
Maar het is wel, het is een lastige strijd inderdaad. En hij is niet altijd conflicterend, wordt wel vaak zo gezien. Ja, maar dat kennen we allemaal uit al onze gesprekken die we hebben gehad. En dat is ook goed dat je af en toe een discussie hebt over welke prioriteit nu eerst en welke later.
Ja, ja, ja. Hey, en ransomware in een fabriek? Komt het alles voor?
Dat is zeker voorgevallen, ja.
Ik zit de hele tijd in mijn hoofd met die kaas bij de Albert Heijn.
Ja, precies. Nee, het gebeurt.
Of althans, de kaas die er niet was. Ja,
ja, ja, het gebeurt. En de kans is groot. En je hebt ermee te dealen en het is het laatste wat je wil, want je, nou ja, okay, wat kost.
Heb jij een voorbeeld van een niet specifieke klant hoor, maar ik zit even te denken, heb je nou een soort van, zeg van, hey, zo heb ik het aangetroffen en toen zijn wij aan de slag gegaan en uiteindelijk hebben wij daar zoveel procent succesvol, zijn we daar succesvol in geweest?
Ja, natuurlijk hebben we een aanpak. Hè? Want nou, wat ik al zei, we hebben klanten die komen bij ons en die zijn al eens een keertje aangevallen. De productie heeft wel een keer stilgelegen of niet. Maar in dit geval dan wel. En wat we dan doen is een connectie scannen, dus een netwerkscan doen. We gaan boots on the ground kijken hoe het dan echt daadwerkelijk aan toe zit. Welke machine zit met wat gekoppeld? Welk stopcontact wordt er gebruikt voor een machine? Want zelfs dat kan nog weer iets zijn. Je gaat kijken welke firewalls er gebruikt worden. Je gaat kijken welke leveranciers toegang hebben tot welke machine. Want de machine wordt vaak nog eens een keertje op afstand beheerd, bediend door een leverancier. En dus ga je een hele classificatie doen van je omgeving. Je gaat een test doen om te kijken waar alle kwetsbaarheden liggen binnen een organisatie. En als je dat allemaal weet en hebt, dan ga je dat vervolgens beschermen. Dus de eindpunten van je systeem ga je beschermen, ga je hardenen. Je gaat firewalls implementeren, je gaat infrastructuur, een architectuur maken en implementeren. En dan doe je nog eens een scan. En dat is allemaal techniek.
Je gaat eigenlijk.
Wat ook belangrijk is dat je de mensen daarin meeneemt. Hè?
Ja.
Want de mens is vaak zeg maar het middel van iemand om binnen te komen.
Dus je moet ze ook echt uitleggen.
Even naar de teamviewer wat iemand per ongeluk heeft laten staan.
Ja, dus je gaat
dus die bewustwording.
Ja.
Ja.
Oké. Okay. Hey, Mick, zijn er al vragen binnengekomen voor Tijmen?
Ja, we hebben een aantal vragen binnengekregen, waaronder inderdaad eentje specifiek voor Tijmen.
Oh.
Namelijk, @Tijmen, is de druk om veilig te zijn bij de maakindustrie lager dan bij de vitale sectoren, omdat de gevolgen van een incident puur economisch zijn? Oftewel, is de OT van de maakindustrie per definitie minder goed beveiligd, denk je?
Leuke vraag. Ik denk het niet. Ik denk het niet. Er zit natuurlijk wel een verschil in. Maar als je naar de maakindustrie kijkt en die productie ligt een week stil, dan heb je het echt wel over bedragen. En dan heb je het echt wel over substantiële bedragen. En die wil niemand onderzoeken hebben. Dus daar wil niemand voor verantwoordelijk zijn. Dus het ligt wel echt op de agenda's. Eerlijkheidshalve moet ik wel zeggen dat je een probleem pas hebt als je hem hebt. Hè? Dus vaak wel reactief.
Daar zit ik dus ook aan te denken. Ik kan me zo voor hele grote industriële ondernemingen. Dat is altijd hetzelfde als bij Matthijs met Vitens. Die heeft natuurlijk veel meer expertise in huis. Maar een ook een kleine industriële onderneming.
Ja,
nee, en daar moet eigenlijk diezelfde vorm van veiligheid kunnen.
En daar doe ik dan ook op, inderdaad. Weet je, ja. Die gaan pas acteren als het zover is.
En daarnaast zal er waarschijnlijk niet alleen economische schade hoeven zijn. Ook niet vitale infrastructuren gaan met chemicaliën omgaan met allemaal dingen om als er iets mee gebeurt. En er staan mensen naast of natuur. Ja, dat is het belangrijkste dingen waar je mee rekening houdt binnen OT. Mensen en natuur. En daarna pas financiën.
Ja.
En daar moet je dus met in de hele. Hè, dat is eigenlijk het, als ik in één zin het verschil tussen IT en OT zou moeten zeggen. Binnen IT moet je, als er iets fout gaat, spoel je een nieuwe server in. Binnen OT kunnen doden vallen.
Ja. Ja, maar nou geloof ik inderdaad dat de industrie die met chemicaliën werkt misschien weer als vitaal is aangemerkt.
Maar niet altijd.
Niet altijd.
Ik denk dat daar compliance en regelgeving belangrijk zijn. Als je daar kastenwanden vol hebt met handleidingen van welke chemicaliën je allemaal hebt, er is behoorlijk wat regelgeving over. Wat wel is moeilijk is, denk ik, heb ik in eerdere rol ook wel gezien, is hoe je een financiële afweging maakt om een bepaald risico af te dekken. Dus op het moment dat je zegt van De risicobereidheid van jouw bedrijf, hè, zoals bij Vitens, is as low as reasonably possible. Hè, dat vind je ook in de medicijnindustrie. Dan kan je zeggen, joh, ik vind het nodig en dan krijg je het geld. Ja. Op het moment dat daar een CFO zit bij een commerciële onderneming die zegt van, ik heb er nog precies dit bedrag over voor de rest van het jaar. Geef ik het aan een centrale identity and access management tool
of
een nieuwe marketingcampagne.
Ja.
Kijk, en dan wordt die spannender.
Ja. Eens. En dat herken ik ook. Hè. En daarom is het sowieso al belangrijk dat je het integraal doet. Dat je niet op afdelingsbudgetten gaat zitten ook nog eens een keertje. Maar dat is echt op boordniveau de budget hiervoor.
Maar voor goede defense in depth. En als je zegt, ik wil op een de spullen die ik toch al moest kopen, die doe ik dan maar secure by design. Maar als je heel breed uit over je hele bedrijf zoiets als IAM wil hebben. Of nog maar andere passende maatregelen. Of zeg, ik moet mijn hele netwerk vervangen, want ik wil beter zoneren. Dan is het, moet je een goed verhaal hebben als CISO, denk
ik. Ja, ik ken het goede verhaal. Heb inderdaad. Die gesprekken zijn leuk.
Hey, laten we eens even kijken naar wat de kijker ervan vindt. Even terug naar de poll vanuit Stedin. Mick, heb jij de uitslag?
We hebben de uitslag binnen en dit was denk ik een no-brainer voor onze kijkers. De stelling was, OT en IT security vereisen een integrale security strategie. En hiermee is 93% het eens.
Zo goed als iedereen, ja. Zijn er nog redenen om het er niet mee eens te zijn?
Ja, nee, je hebt me net gehoord, dus ik heb gepleit voor. Dus nee, in mijn optiek niet.
Ik kan het hier niet mee oneens zijn.
Nee, ik kan het enige wat je dus wel meegeeft is dus van... vaak heb je natuurlijk te maken met... Je treft het landschap aan zoals het is. Dus daar waar het nog niet zo was, is de strategie... Zorg dat het wel integreert en zorg dat je richting security design gaat.
Ja, precies.
Nou, mooie slotoverweging, want we zijn alweer bijna aan het einde van het programma. Sterker nog, wij zijn al aan het einde van het programma. Ik wil graag jullie allemaal hartelijk danken voor de deelname aan deze Security Talk. Ik denk dat het erg interessant is. Misschien kunnen we vanuit Atos ook nog eventjes een whitepaper over dit topic publiceren en terugsturen naar onze kijkers. Mochten er in de chat nog vragen zijn, dan kunnen we daar ook nog op terugkomen. Ik ga zelf binnenkort met zomervakantie. Dus dat betekent dat wij in september pas weer terug zijn. 23 september om precies te zijn. En dan hebben wij een security talk met de impact van ransomware. En dat doen wij met niemand minder dan een Hof van Twente. Die zijn dus zelf slachtoffer geworden. En zij gaan ons vertellen wat dat betekent en wat kom je allemaal tegen als je in zo'n dreiging, in zo'n scenario terechtkomt. Ook alvast even een klein blik vooruit op... In oktober hebben wij, op 14 oktober gaan wij weer live fysiek in ons Motive kantoor. We gaan ervan uit dat de corona dan echt voorbij is. En dan hopen we jullie ook allemaal weer te mogen ontvangen in ons mooie kantoor in IJsselstein. Voor nu wil ik jullie allemaal nogmaals hartelijk danken voor de kijkers thuis. Wil je nog een keer nakijken of heb je gedeelte gemist? Het staat vanaf morgen op YouTube en op Spotify en op alle sociale media. Vertelt het voor en tot na de zomer. En voor vanavond een heerlijke voetbalvrije avond. Tot ziens!